Vandaag gaat het hele programma over Oxfam. En daartoe is iemand naar Antwerpen gekomen. En die heet Stefan de Klerk. Goedemiddag, Stefan.
Goedemiddag.
Wat heb jij met Oxfam te maken? Zullen we daar vast mee beginnen?
Ik ben algemeen secretaris van Oxfam Solidariteit sedert 96.
En Oxfam Solidariteit, dat is België dan?
Dat is België. Dat is we zijn een nationale organisatie. Wij voeren een campagne, wij ondersteunen projecten in verschillende landen in Afrika, Latijns-Amerika, Azië. En wij voeren ook humanitaire hulp als nationale organisatie samen met, in België heb je dan ook Oxfam Wereldwinkels en Oxfam Magazijn Numon, hun Franstalige zusters. Samen vormen wij een klein koepeltje, dat heet Oxfam in België. Het is Oxfam in België die lid is van Oxfam Internationaal.
Oké.
Ja, dat is een lang verhaal.
Dat is duidelijk. Maar ja, Oxfam doet verschillende dingen inderdaad, had ik al begrepen. En dat is dan soms wel handig om dat in verschillende organisaties op te splitsen. Enfin, welkom in onze studio. En u hebt goed weer meegebracht. Dat is fantastisch. Dat hadden we helemaal niet meer verwacht vandaag. Ik zou willen beginnen bij het begin, hè, zoals ik altijd doe. Dus Oxfam... Bij het inlezen voor dit interview besefte ik ineens van hoe lang ken ik die naam nu al en hoe komt het nu in hemelsnaam dat ik mij nooit, maar dan ook nooit heb afgevraagd wat dat nu eigenlijk betekent, Oxfam. Ja, nu weet ik het natuurlijk. Bevrijd u onze luisteraars maar en verklap het maar. Waar komt Oxfam vandaan?
Ja, de naam Oxfam is eigenlijk een afkorting van de Telex. Vroeger heette die organisatie Oxford Famine Relief Committee. Dus een comité dat in Oxford in Engeland gestart is, in de universiteit, en dat humanitaire hulp heeft gebracht naar de Griekse vluchtelingen als eerste actie in 1942, dus tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Ja, er was blijkbaar wat controverse rond, hè, want dat was dan bezet gebied en dat zou dan indirect de bezetters misschien hebben kunnen steunen.
Ik denk dat het eerder omgekeerd is. Er is een actie gevoerd, want eigenlijk denk ik dat op dat moment Oxfam ook niet binnenraakte, want het was bezet door de nazi's. En Oxfam raakte niet binnen, dus er is lobbywerk gevoerd. En uiteindelijk is Oxfam er toch in geslaagd om een aantal humanitaire konvooien ter plaatse te krijgen met voedsel.
Ah, dat had ik niet teruggevonden. Ik had wel gezien dat het dan de bedoeling was dat het Rode Kruis die zou verdelen. Dus dat er een neutrale internationale organisatie was die de distributie dan ter plaatse zou doen. Maar ik had alleen gelezen over die controverse dat dat dan onpatriotisch werd gevonden. En ja, je hebt mensen die dan in die oorlogsretoriek zitten. Ja. Maar de mensen van die relief committees, dat waren duidelijk mensen met een beetje een bredere visie. Wat voor mensen waren dat?
Ja, eigenlijk een universiteitscomité. En dat is dan heel snel van humanitaire hulp is dat overgegaan naar meer structurele ontwikkelingshulp. En zelfs naar campagnes voeren. Heel langzaam is dat op die manier ontwikkeld. En dan zijn er stilletjes aan ook andere Oxfams ontstaan in andere landen.
In heel de wereld. Wat ik ook had begrepen is dat er op dat moment in 1942 in Groot-Brittannië ook een national Famine Relief Committee was en dat er dan allemaal lokale afdelingen waren, waaronder die in Oxford. Maar alleen die van Oxford is doorgegaan. Is daar een verklaring voor?
Dat weet ik niet echt precies hoe dat in zijn werk gegaan is. Wat ik wel weet is dat er nu in gans Engeland zijn er ongeveer, net als in België, dat er zoveel winkels zijn van Oxfam, zowel Fairtrade als tweedehands. Zijn er in Groot-Brittannië ongeveer 620 winkels. Dus die hebben wel een serieuze, stevige basis in al de belangrijke steden en dorpen, denk ik.
En het heet nog steeds Oxfam, dus er is nog steeds een verwijzing naar de plaats van oorsprong. Dat is wel mooi. Nu, het eerste idee was dus voedselhulp. Ja. Maar was dat dan voedsel dat echt werd ingezameld of werd er geld ingezameld waar voedsel mee gekocht werd?
Ik weet het niet precies. Oxfam heeft altijd er heel pragmatisch mee omgegaan. In sommige landen is er inderdaad voedsel vertrokken, waar de invoer om een of andere reden bijzonder moeilijk was. Maar in de meeste gevallen, en zeker nu, proberen we zoveel mogelijk lokaal aan te kopen, of minstens in de buurlanden van het land dat getroffen is door een of andere ramp.
Mm-hmm. En, om de lokale markt niet te bederven, ja.
En eigenlijk zijn we nu aan het overgaan, sedert een tijdje, naar zoveel mogelijk geldelijke hulp, zodat dat mensen ook hun eigen voedsel kunnen aankopen en dat de lokale economie actief blijft eigenlijk.
Ja, en nog wat gestimuleerd wordt. Want ja, daar zijn jullie dan toch vrij snel op overgestapt. Het is begonnen met noodhulp en dan overgeschakeld op het aanpakken van de structurele problemen die tot die noodsituaties leiden. En dan is Oxfam vrij snel bij die eerlijke handel terechtgekomen, blijkbaar.
Eerlijke handel is eigenlijk... Eerst is Oxfam Engeland begonnen, dus in 1942. En dan is er geen andere Oxfam, geen tweede Oxfam ontstaan tot begin de jaren 60. En wij zijn ontstaan in 1964 als derde Oxfam.
En de tweede?
De tweede is Canada geweest, die ook nog altijd bestaat, die nog altijd lid is van de internationale familie.
En hoe kwam dat, dat België er zo snel bij was?
In België, dat is eigenlijk een particulier verhaal, maar ik denk dat het eigenlijk in alle Oxfams is, een speciaal verhaal, in al de landen waar een Oxfam ontstaan is. In België is het een baron, de Rode Baron, die heette Antoine Allard. En dat is iemand die in Congo als brancardier bij het Rode Kruis in aanraking gekomen is met de Oxfam-acties in Congo. En die dan gedacht heeft, dat is een goed verhaal, en die in België iets gestart is. En op dat moment waren er al tweedehandswinkels. Dus Oxfam Engeland op dat moment kreeg al een belangrijk deel van zijn inkomsten via de verkoop van tweedehands goederen, tweedehands kledij.
Ook buiten het Verenigd Koninkrijk?
Nee, in Groot-Brittannië zelf.
Ja,
maar dus eigenlijk heeft hij het model een beetje gekopieerd naar België toe. En hij had een andere dada, zijn tweede dada naast de ontwikkeling was. Hij was heel erg tegen de oorlog en hij was dus echt een activist, een vredesactivist. En die twee zaken, en op een moment heeft hij, zijn grootste slogan was ontwapenen om te ontwikkelen. En dus de eerste slogans van Oxfam in België in de jaren 60, de grootste slogan die gebruikt is, was ontwapenen om te ontwikkelen. En dan begin van de jaren 70, dat was de periode dat er veel landen in Afrika vooral in een decoloniseringsproces zaten. Angola, Zimbabwe, Guinea-Bissau, Cabo Verde, al die landen heeft Oxfam op een of andere manier mee samengewerkt om die decolonisatiebeweging te ondersteunen. En dan, in België zijn wij verder gegaan met ons te ontwikkelen van een klein comiteetje waar dat er in het begin een stuk of 4, 5 mensen, niet betaalde mensen, gestart zijn met een klein secretariaat. Stilkens aan hebben we dan burgerdiensten gekregen op dat moment. Op dat moment was er nog legerplicht. Ik zelf heb trouwens mijn burgerdienst gedaan bij Oxfam Wereldwinkels op dat moment.
Ah ja.
Van 78 tot 80 in Brussel. En dat was dan mooi meegenomen, want aan de ene kant voor mijzelf betekende dat ik bij een organisatie zat waar dat ik graag bij begon te werken. En anderzijds voor Oxfam betekent dat een gratis werkkracht voor 2 jaar.
Ja, dat is toch voor veel organisaties een aderlating geweest toen dat is afgeschaft, denk ik.
Ja, dat is heel erg geweest op dat moment, want er waren, denk ik, op dat moment een stuk of 5, 6, 7 zelfs burgerdiensten die werkten bij Oxfam. Niet allemaal in Brussel, maar op verschillende plaatsen. Dus op het moment dat weggegaan is, is er toch veel...
Herstructurering nodig geweest.
Ja. Maar in tussentijd hebben we ons ook stilletjes aan aangepast, ook uitgebouwd. Oxfam België van dat moment is, denk ik, eind van de jaren 70 gestapt in de mogelijkheid om een medefinanciering te krijgen van de Belgische regering voor een aantal programma's te ondersteunen.
Ontwikkelingssamenwerking dan? Ja. Echt structurele programma's? Ja.
Dat was eigenlijk het begin van de medefinanciering van niet-governementele organisaties in België. En Oxfam was op dat moment ook al actief. Maar in het begin alleen maar met de eigen fondsen voor 100%. En dus, dat waren eerder kleine fondsen. Maar toch, we hebben voor de Sahel in het begin van de jaren 70, hebben wij in 1973 is een grote droogte geweest in de Sahellanden. En dan heeft Oxfam toch een 7 miljoen Belgische franken binnengezameld. Door een heel symbolische actie, op dat moment hebben we gevraagd aan de mensen om voor elk waterkraantje dat zij in hun huis hadden, 5 frank te storten. En vele beetjes maken een grote. Dus op die manier hebben wij 7 miljoen Belgische franken binnengekregen. En tegelijkertijd was dat een soort eye-opener voor de mensen. Hè. Aan de ene kant de droogte en de honger. Aan de andere kant wijde overvloed van meerdere waterkranen in huis.
En zo vanzelfsprekend, hè?
Ja, en zo vanzelfsprekend, inderdaad.
Ja, dat is een mooie. Dat zal vast veel eerder aangesproken hebben. Ja. Dus, maar toen deden jullie al meer dan noodhulp. Toen deden jullie ook al structurele programma's.
Dan zijn wij eigenlijk overgeschakeld langzaamaan naar structurele programma's. En in het begin was dat vooral Afrika. Dan in 1973 hadden we de coup in Chili met Allende. Oxfam heeft op dat moment ook veel Chileense vluchtelingen hier in België opgevangen. Dus we hebben een soort comité opgericht in België dat samen met vele mensen, vrijwilligers en anderen, die zich ingezet hebben om die Chileense vluchtelingen die gevlucht zijn voor de coup op dat moment, om die op te vangen, om die mee ervoor te zorgen dat die een werk hadden, dat die een huis kregen enzovoort. En op die manier zijn we met Latijns-Amerika in aanraking gekomen en dan achteraf is Azië erbij gekomen tijdens de oorlog van Vietnam.
Ah ja, ja, niet heel Azië.
Dus, nee, Zuidoost-Azië vooral, ja.
Ja. Nu, dat is dan België, maar was op internationaal vlak, waren er ondertussen, neem ik aan, nog meer Oxfams in nog meer landen. Waren die al met structurele ontwikkelingssamenwerking bezig?
Ja, ja. Ik denk dat half de jaren 70, eind de jaren 70, zijn alle Oxfams eigenlijk begonnen met grote ontwikkelingsprogramma's. En is dat eigenlijk de hoofdmoot van ons werk geworden. Mm-hmm. Dus vandaag op een budget van 100... denk je dat er ongeveer 50 naar structurele hulp gaat, een 30-tal naar humanitaire hulp en een 20-tal zal gaan naar campagne voeren en een 10-tal naar beheer. Dat is ongeveer grosso modo hoe dat onze structuur in elkaar zit.
Want dat zijn dan eigenlijk de drie dingen, hè? Jullie in het zuiden doen jullie twee dingen, dat is die noodhulp en dan die structurele programma's. Maar daarnaast doen jullie blijkbaar ook internationaal lobbywerk, of hoe dat je dat ook moet noemen, wat u dan campagnewerk noemt. Of is dat ook een stuk sensibilisering van het grote publiek en daarnaast lobbywerk?
We doen eigenlijk beide, want de grote kracht van Oxfam zit erin dat waarom luistert de regering af en toe naar ons, omdat ze weten dat wij een groot deel van de bevolking kunnen mobiliseren, omdat wij ook overal mensen hebben, vrijwilligers hebben. In België alleen zitten wij ongeveer aan iets meer dan 13.000 vrijwilligers. Dat is toch een hele prestatie en dat zijn niet alleen mensen die meer dan 40 of 50 jaar oud zijn, dat zijn vooral ook jongere mensen en die zich aangetrokken voelen om op die manier hun steentje bij te dragen, want eigenlijk is dat een heel lage drempelmodel dat wij hebben. Dat iedereen kan ervoor kiezen om een aantal uren per week of per maand te besteden aan hetgeen wij doen in de winkels. En dus op die manier zijn wij er toch in geslaagd om telkens voor het beleid ook duidelijk te maken dat er een groot deel van de bevolking achter ons staat. Dat is de enige manier om druk uit te voeren. Misschien een mooi voorbeeld. Ik denk eigenlijk dat de kracht van Oxfam erin bestaat dat wij in staat zijn van lokale programma's te verbinden met macht op nationaal vlak, op regionaal vlak en op internationaal vlak.
Met lokale programma's bedoelt u die in het zuiden dan? In?
Ja. Ja, ja. Ja.
Dus geef eens een voorbeeld.
Ja, een mooi voorbeeld waar ik zelf nog bij geweest ben, dat is in 2003 geweest. Op een bepaald moment zijn wij via ons werk in Senegal en in andere landen in West-Afrika zijn we erop uitgekomen dat de katoenboeren eigenlijk aan geen kanten nog rondkwamen. En dan zijn we gaan kijken waarom. En dan hebben we ingezien dat dat kwam omdat de markten werden overspoeld met goedkoop katoen van Europa ook een beetje. Dat was van Spanje, maar vooral van de Verenigde Staten. En dan zagen we bovendien dat die katoenproductie in de Verenigde Staten en Europa nog gefinancierd werd door de Europese Commissie en door de overheid van de Verenigde Staten. Dus ja, kan niet missen. Je kunt onmogelijk een lokaal geproduceerde katoen, kon daar nooit tegenop. Dus aan de ene kant ontwikkelingshulp geven, aan de andere kant toestaan dat een gesubsidieerde katoen naar die landen, de lokale markt komt.
Dat is dweilen met de kraan open.
Dat is dweilen met de kraan open. En dus daar is Oxfam dan sterk in om te zeggen, oké, dit kan niet. Daar moeten we iets aan doen. Dus we hebben beetje bij beetje, er was een grote summit van de Wereldhandelsorganisatie in Cancun in 2003. En dan zijn we een jaar op voorhand gestart met campagnevoeren daar rond. En hebben dus mensen in elk van de Oxfam-landen gemobiliseerd, maar ook de landen waar we werken, dus de lokale producenten. We hebben een aantal persconferenties gedaan in Afrika zelf, tot en met dan in West-Europa en de Verenigde Staten. Genève bijvoorbeeld, omdat daar de hoofdzetel van de Wereldhandelsorganisatie gevestigd is. Addis Abeba, omdat daar de Afrikaanse Unie zit. Ja. Brussel uiteraard, omwille van de Europese Unie. Washington en noem maar op. En we zijn dus via een 5-6-tal persconferenties zijn we stilkens aan in de media geraakt. Met het katoendossier. En is dat dossier dat helemaal niet voorzien was om op de agenda te staan, is op de agenda geduwd door Oxfam in Cancún. En dat is een mooi verhaal van hoe dat je kunt aan de ene kant een lokaal programma ondersteunen van in Westelijk Afrika. Stilkens aan weet waarom dat de zaken niet vooruit gaan en daar iets probeert aan te doen via de beïnvloeding van het beleid eigenlijk. Hè. Dus ik denk dat daar staat Oxfam voor.
Een holistische aanpak, zullen we het maar noemen. Ja, de term is een beetje uit, maar dat is het wel. Nu zijn jullie ook mee actoren die hebben aangedrongen op het opnemen in het Europees beleid van beleidscoherentie. Ja. Wat dan te maken heeft met inderdaad dat onze handelspolitiek en ons zogezegd fantastische ontwikkelingsbeleid toch niet altijd helemaal op elkaar afgestemd zijn. Ja.
Dus ik denk aan de ene kant, ontwikkelingssamenwerking is uiteraard heel belangrijk. Soms denken de mensen dat dat dweilen met de kraan open is, maar voor de mensen die de hulp ontvangen is het nog altijd heel belangrijk. Aan de andere kant is het ook zo dat, het voorbeeld dat ik net aanhaalde over de katoen, als je niks aan beleid verandert, dan zal het binnen 100 jaar nog zo zijn. Dus dat moeten we ook weten en daarom is het eigenlijk ook belangrijk dat de mensen inzien dat alleen geld geven op zich is belangrijk. Maar alleen geld geven zal het niet oplossen. Dus we moeten ook eigenlijk mee campagne voeren. We moeten mee zorgen dat er een ander beleid komt. Dat is heel belangrijk, zowel voor België als Europa. En dat zijn een beetje de zaken waar Oxfam voor staat. En dus ontwikkelingssamenwerking, het budget. We zijn nog belangen niet aan 0,7%. Ondanks de beloftes van Verhofstadt in 2002 in Mexico.
Dat is lang geleden, hè?
Dat is inderdaad intussen 12 jaar geleden. En dat staat zelfs ingeschreven in de wet. Sinds 10 zijn we er nooit aangekomen. Hè. En nu, de laatste jaren hebben we gezien, de laatste 2 jaar, 3 jaar zelfs, is er met mondjesmaat telkens beknibbeld op het budget van ontwikkelingssamenwerking. En we zitten amper aan 0,42% van het BNP. Dus dat wil zeggen dat we verder dan ooit staan van de 0,7%.
Maar daar zullen geen Europese sancties voor komen. Hè?
Nee, inderdaad, daar zullen geen Europese sancties voor komen. Dat is een beetje het besparingsbeleid van Europa, in tegendeel. En dus dat is belangrijk aan de ene kant. Maar tegelijkertijd hebben we nooit beweerd dat de 0,7% de oplossing zou zijn voor het ganse verhaal. Dus terwijl we aan de ene kant ijveren voor 0,7%, omdat die ontwikkelingssamenwerking wel inderdaad hard nodig is, hebben we aan de andere kant ook altijd proberen een beleid te veranderen. En dan heb je het over coherentie. En dan heb je het over een goed landbouwbeleid. Want inderdaad, als je met de ene hand wegneemt wat je met de andere hand geeft, ja, dan kunnen we nog lang bezig blijven.
Nu doen jullie ook in de landen in het zuiden aan beleidsbeïnvloeding? Doen jullie daar rechtstreeks of steunen jullie lokale middenveldorganisaties die dat doen?
Dat is langzaamaan een mix geworden, want we doen het in principe altijd via lokale organisaties. Maar op bepaalde momenten is het belangrijk dat wij ook als internationale organisatie ook onze eigen capaciteiten naar voren schuiven. Ik geef een voorbeeld. Ik was onlangs in El Salvador en we hadden een vergadering met verschillende boerenbewegingen. En de Guatemalteekse partners waren op die vergadering. En we waren bezig over de toekomst van Oxfam, wat willen we doen en hoe kunnen we mee de zaken veranderen. En dan zei een van die Guatemalteekse boerenorganisaties, ja, jullie moeten niet alleen een organisatie zijn die naast ons komt zitten. Jullie moeten, als er repressie is tegen de boeren, moeten jullie ook in staat zijn om met die informatie internationaal te gaan en dat te gaan aanklagen waar het moet aangeklaagd worden. Als jullie nog een lokale partner worden naast ons, dan verliezen jullie eigenlijk een beetje jullie sterkte. Oxfam is een organisatie die ook heel veel investeert in invloed op het beleid, ook in onderzoek. En er zijn onderzoekers bij Oxfam die echt dossiers uitspitten. Niet doen op gelijk een universiteit dat doet, maar op een geëngageerde manier, maar toch zich op de feiten steunen. En het is die capaciteit die wij als internationale organisatie vooral kunnen ten dienste stellen van lokale organisaties. Dus dat is eigenlijk een beetje een mix geworden tussen werken met lokale organisaties en tegelijkertijd ook een eigen stem hebben die we zoveel mogelijk samen. Maar we gaan nooit in principe, tenzij in heel uitzonderlijke toestanden of landen, bijvoorbeeld nu Sudan of Tjaad, waar echt conflicten zijn, waar de lokale partnerorganisaties niet altijd van de sterkste organisaties zijn. Dan gaat Oxfam af en toe met een eigen stem en alleen naar het beleid werken in die landen. Maar dat is eerder de uitzondering. In de meeste landen is er een civiele samenleving die sterk is en proberen wij die te ondersteunen, want dat is de enige manier om te zorgen dat er ook wat duurzaamheid komt in onze acties uiteraard.
Ja, het komt natuurlijk sterker over als de vraag om verandering vanuit de eigen bevolking komt dan wanneer het er van buitenaf in dat iets komt zeggen. Nu, u hebt het over dossiers en die dossiers die onderzoeken dan, neem ik aan, of dat er beleidsbeïnvloeding nodig is via internationale wettelijke kaders. Heeft dat dan te maken? Ik las ergens dat in 2000 dat er voor de hele koepel beslist is om een rights-based approach te gaan voeren. Wat betekent dat jullie je baseren op de rechten van de mens, neem ik aan?
Ja.
Dat heeft daarmee te maken?
Of? Dat heeft daarmee te maken. We zijn ons eigenlijk sinds de laatste 15, 16 jaar dat Oxfam Internationaal ontstaan is, zijn wij in voortdurend ontwikkeling en we zijn nu opnieuw een hele nieuwe beweging gestart. Inderdaad, we zijn niet een organisatie die zich baseert van we moeten werken waar er nood is, maar we moeten werken aan het recht dat de mensen hebben op het invullen van hun basisrechten. En Oxfam zit meer op de sociale en economische rechten, Amnesty zit meer op de individuele politieke rechten, Greenpeace zou dan meer op het ganse milieuverhaal werkzaam zijn. En we werken heel veel samen met die organisaties, maar vanuit onze rechtenbenadering proberen wij de zaken zo goed mogelijk te doen. Wij zijn de laatste jaren gestart met het uitbouwen en zoveel mogelijk promoveren van lokale Oxfams. En dus er zijn nu een aantal nieuwe Oxfams ontstaan in de laatste 5 jaar. Oxfam Mexico, Oxfam Indië is ontstaan. En er zijn een aantal die in de pipeline zitten. We zijn aan het werken aan een Oxfam Brazilië, een Oxfam Zuid-Afrika. En er komen er nog een paar. Dus we zitten nu internationaal met 17 Oxfams over de wereld. En we willen gaan naar 25 Oxfams in 2020. Dat is het plan. En dus we zijn er hard aan het werken.
Dus als ik het goed begrijp, zijn het nu zowat de BRIC-landen die erbij komen. De BRICS-landen.
De BRICS-landen, ja. Dus dat is Brazilië, Rusland, Indië, Zuid-Afrika, China.
Ja, dat zijn ze.
Ja. Ja. En dan heb je nog Mexico, BRICSAM-landen. En nu spreken ze over de BRICSAM-mix-landen, wat dat dan Indonesië bij komt en een ander land dat ik vergeet. Dus Oxfam is daar echt op aan het investeren. Niet alleen omdat daar armoede is, maar ook omdat dat landen zijn die stilletjes aan meer en meer meespelen op het internationaal vlak. En Brazilië bijvoorbeeld, Mexico, Indië, op het moment dat wij campagne gevoerd hebben rond generische geneesmiddelen en het recht op generische geneesmiddelen en dus op het moment dat we het dossier van de patenten hebben aangepakt, hebben we ingezien hoe dat Indië eigenlijk een enorme allié was van ons, echt een medespeler was die in staat was om tegen de grote farmaciebedrijven samen met ons de zaken anders te bekijken en die in staat zijn om op een massale manier generische geneesmiddelen te produceren en die dat trouwens dan ook uitvoeren naar Afrika bijvoorbeeld. Indië is nu een van de grootste leveranciers van de geneesmiddelen in Afrika. Dus op het moment dat er een Oxfam Indië ontstaan is, een aantal jaar geleden, eigenlijk, ik hoorde de directrice dat nog zeggen op de vorige vergadering, zegt ze van dat moment is onze invloed op de Indische regering veel groter geworden natuurlijk. Want we zijn allemaal mensen van hier, we zijn mensen van Indië, we zijn in staat om, we kennen de situatie, we kennen de verschillende rassen, we kennen de verschillende godsdiensten.
Ja, en ze kennen waarschijnlijk ook de weg in de lokale machtsstructuren, wie dat je waar wel of niet voor kunt aanspreken en zo. Ja, nu die BRICS-landen, dat zijn dan zogezegd ook economische groeiers, maar ik heb inderdaad ook wel de indruk dat er overal een enorme ongelijkheid is tussen arm en rijk. En dat je daar dan misschien ook wel wat sensibiliserend werk te doen hebt naar de nieuwe rijken, zo, die een beetje een geweten schoppen. Of... Dat is mijn vraag altijd bij die fairtrade producten. Zijn er in de landen waar dat die geproduceerd worden geen rijke mensen die eigenlijk zouden moeten kopen? Er zijn toch ook heel rijke mensen in Afrika?
Ja. Tot nu toe moet ik eerlijk zeggen dat dat bijna niet bestaat. We zijn nu gestart in Mexico, voor de eerste keer, via Oxfam Mexico. Met niet alleen het betrekken van producten uit Mexico, zoals honing en andere producten, maar ook het vermarkten van die producten lokaal. Dat is de eerste keer dat zoiets gebeurt. mensen weten dat de eerlijke handelsproducten altijd of door de band iets duurder zijn dan de andere producten. Dat is ook omdat er een betere prijs wordt betaald. Maar u hebt gelijk, in Mexico is er een economische klasse die heel goed is.
En die kunnen best wel wat meer betalen voor
de woning. En die kunnen best meer betalen. En dus er is nu denk ik 1 of 2 winkels in Mexico stad, waar dat er niet alleen voedingsproducten, maar ook artisanaat wordt aangeboden. Want Mexico is bovendien een land met heel veel indianengemeenschappen. San Cristóbal in het zuiden, Chiapas. Dus dat artisanaat ligt op 1000 kilometer van de hoofdstad. Dus niet alleen de hoofdstad zouden we kunnen verkopen, maar kunnen ook in andere grote steden verkopen. Dus dat is heel erg beginnende. Maar je hebt gelijk, de ongelijkheid is langzaamaan de grote uitdaging. Want ondanks het feit dat we stilgedaan meer en meer landen krijgen die middeninkomenslanden worden genoemd, en die ook stilgedaan buiten de boot vallen van de ontwikkelingshulp, omdat hun bruto nationaal product omhoog gaat, maar dat zegt weinig over hoe dat het inkomen verdeeld wordt lokaal. Dus de grote uitdagingen voor ons zijn eigenlijk tweerlei. 1 is duurzaamheid en 2 is ongelijkheid. Dat zijn de 2 grote uitdagingen die Oxfam geïdentificeerd heeft voor de toekomst. En daar willen we dus iets aan doen. We zijn nu bijvoorbeeld in de fase van het bepalen van de nieuwe ontwikkelingsdoelstellingen, de wereldontwikkelingsdoelstellingen. Dat moet rond zijn.
De duurzame ontwikkelingsdoelen.
Ja. Ja. Dus duurzaamheid wordt daar een centraal begrip. En we krijgen ook meer en meer oor naar die vraag die verschillende niet-gouvernementele organisaties en ook Oxfam op al die summits probeert naar voren te schuiven. Maar ongelijkheid is een nieuwe. En ongelijkheid is iets waar dat we... Er zijn nu de laatste maanden zijn er enorm veel vergaderingen geweest van Oxfam met verschillende internationale instellingen. En de bedoeling zou zijn dat er een soort link komt tussen de... Aan de ene kant, want men zegt altijd er zijn zoveel landen die maar zo weinig... Of zoveel bevolking dat maar zo weinig van de taart krijgt. Het spiegelbeeld daarvan is dat er een kleine elite heel veel rijkdom in handen heeft.
Men heeft het nooit over het bestrijden van de extreme rijkdom, ja. Hè? Terwijl dat natuurlijk...
En dus daar zijn we mee bezig. Stiglitz, Joseph Stiglitz, is een econoom, vroeger actief in de Wereldbank, die met nogal wat lawaai vertrokken is uit de Wereldbank en een aantal basistheorieën van de Wereldbank heeft aangevallen en die onlangs een prijs gekregen heeft voor zijn economisch verhaal. En Stiglitz heeft aanvaard om ambassadeur te zijn van Oxfam Internationaal. En dus die is bezig aan het uitwerken van een nieuw model. En van dat zodanig op te maken dat het zou kunnen meetbaar worden binnen de internationale doelstellingen voor wat men noemt de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling. En waar dat voor de eerste keer niet alleen naar armoede zou gekeken worden, maar ook naar armoede in relatie met rijkdom. En dat is een, denk ik, een heel belangrijke. Want uiteindelijk, dat komt ook neer op, we zullen een campagne voeren rond tax en de belastingen. En
inkomsten,
ja. Belastingsvrije paradijzen in de wereld. En wie investeert daar allemaal in, van de bedrijven en van zelfs van de regeringen ook. Dus dat wordt een harde noot om te kraken, maar meer en meer krijgen wij goodwill, zelfs van internationale instellingen in die zin, die daar blijkbaar ook inzien dat het nodig is.
Ja, ze kunnen er natuurlijk eigenlijk niet omheen. Hè. We gaan heel even pauzeren. Dus we zetten een muziekje op en dat heeft iets met jullie te maken, maar u zult ons straks verklappen wat dat met jullie te maken heeft dan.